Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Welkom beste luisteraar, welkom terug bij deel 2 over vermoeidheid. En dit deel gaat over meer grip op de energiebalans. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit nog steeds aan tafel met Yvonne Veenhuizen. Zij is ergotherapeut en onderzoeker aan het Radboud UMC. In deel 1 hebben we besproken welke vermoeidheid bedoelen we, wat is vermoeidheid en wat beïnvloedt nou eigenlijk de energiebalans. En nu gaan we het hebben over hoe krijgt de luisteraar nou grip op de energiebalans? Wat kunnen we met vermoeidheid?
Ja, wat kunnen we met vermoeidheid? Ik vind het fijn om het altijd uit te leggen aan de hand van een metafoor. Dus om vanuit, ook voor mezelf om het wat beeldend te houden. En heel praktisch gezien kan je het zien als een bankrekening. Dus op het moment als je een gezonde bankrekening hebt, dan heb je geld om in te leggen. Dus je hebt energie om in te leggen, maar je geeft ook geld uit. En dat is eigenlijk je energie die je uitgeeft gedurende de dag. Dus als we het hebben over geld inleggen, dus je bankrekening weer spekken en weer boven een goede buffer opbouwen, dan zit het hem vaak in hoe vaak kan je ook herstellen en is het herstel effectief, zodat je weer wat energie kan opsparen. Dus dat je energie weer op je bankrekening binnenkomt. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel, is hoe krijg je weer die bankrekening omhoog door herstel. Dus daar gaan we zo meteen over hebben van wat betekent dat nou eigenlijk? Want dat is ook, daar heb je heel veel verschillende vormen van. En een ander onderdeel is om het om die bankrekening ook weer een beetje op te bouwen, is om te kijken naar je balans. Dus hoe is de balans gedurende je uitgaven, maar ook weer je inkomsten. En op het moment dat je wat zuiniger omgaat met je geld, dus ook zuiniger omgaat met je energie, dan kunnen we ook gaan kijken naar de energiebesparende strategieën. Dus welke manieren kan je inzetten om minder energie uit te geven in het dagelijks leven. Dus dat zijn in een notendop eigenlijk de strategieën.
Ja, misschien is hierbij wel goed om te vermelden dat niemand is hetzelfde. De een werkt voor de een, de ander werkt voor het ander. Dus er wordt heel veel verschillende dingen worden benoemd. Ja, pik daaruit wat voor jou werkt en probeer verschillende dingen daarin uit. Ja. Dat lijkt me goed voor de luisteraar om dat te bedenken.
Ja, helemaal mee eens. En ik denk ook dat er meerdere wegen naar Rome leiden in dat opzicht. Ja, dus er zijn heel veel verschillende manieren die voor iemand kan werken.
Ja. Dus eerst storten.
Eerst storten, ja. Dus je wil eigenlijk je bankrekening spekken of je salaris storten. Daardoor krijg je ook weer wat meer energie. Een belangrijk onderdeel is dan herstel. De bekendste is natuurlijk slapen. Daar is een hele mooie podcast al van gemaakt binnen deze reeks. En dat is denk ik ook wel iets dat slapen is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel om weer je energie op te bouwen. Wat ik toen straks ook in deel 1 vertelde, is dat bij de acute vermoeidheid is meestal slaap 's nachts voldoende om weer te herstellen. Ja. Dus slaap is een heel belangrijk onderdeel.
Ja, inderdaad, je zei al, daar is een podcast van opgenomen. Slaap is natuurlijk echt een hele lastige, daar kunnen mensen echt super mee tobben. Daar is dus een podcast met een psycholoog over opgenomen. Heb je daar nog aan die podcast nog dingen toe te voegen?
Nou, wat ik wel merk in de praktijk is als ergotherapeut vind ik het ook heel belangrijk. Want ik zie veel mensen die lichamelijke klachten ook hebben. Is dat heel veel mensen ook moeite hebben om een goede houding te vinden met het slapen. Dus op het moment als je veel pijn hebt in je lijf of je hebt een heel vermoeid lijf waardoor je niet een goede houding kan vinden, is dat ook vaak al een belangrijk onderdeel om mee te nemen met het slapen. Dus wat is de slaaphouding? Zijn de spieren goed ondersteund tijdens het slapen? Dus dat vind ik vaak wel een belangrijk onderdeel om mee te nemen.
Ja, en hoe doe je dat dan in de praktijk? Ik kan me voorstellen dat mensen, als die pijn hebben, ze kijken meestal naar een beter matras. En dat hebben ze al gedaan. Wat kan je daar nog meer in verbeteren?
Ja, bij het slapen is vaak een belangrijk onderdeel is in ieder geval de matras. Dat zeker, qua steun. Maar ook soms wel als we merken dat er andere, bijvoorbeeld rugklachten, gebruik ik vaak extra kussens. Zodat de rug beter kan ontspannen. En daarbij met name ook wel meekijken. Dus echt letterlijk gewoon bij iemand thuis in de slaapkamers kijken. Hoe slaap je nu en hoe lig je? En hoe is je lichaam dan ondersteund? Dus echt een stukje ergonomie. Kijken hoe is het lijf helemaal goed ondersteund? En kunnen we daarmee de spieren beter laten ontspannen? Naast de matras die er nodig is, worden dus veel kussens ingezet.
Ja.
En daarbij is het ook wel handig om te weten dat vaak die spiervermoeidheid, die bouwt zich gedurende de dag heel sterk op. En als je dan 's avonds gaat liggen, dan moet het lichaam in één keer gaan ontspannen. En dat is vaak best lastig voor een lichaam.
Ja.
Dus dat het in één keer ontspannen 's avonds na zo'n hele dag bezig te zijn geweest, is vaak een moeilijke.
Ja, ja, en het fascinerende is ook het werkwoord slapen, hè? Ik ga slapen.
Ja.
Maar slapen is iets is wat gewoon niet, je stapt niet op de fiets en ik ga fietsen. Maar de slaap moet komen. Dus ja, alle seinen moeten zeg maar op groen staan. Dat de slaap komt.
Klopt.
Ja.
Ja. En dat is voor het lichaam soms ook lastig. Dus je spieren kunnen niet in één keer gaan ontspannen.
Ja.
Dus vaak zetten we dan overdag vaker ontspanningsmomenten in voor de spieren. Zodat je 's avonds makkelijker kan slapen voor het lijf.
Ja.
Maar dat geldt hetzelfde voor het brein. Dus we hadden straks over de cognitieve vermoeidheid. Dus wat heel veel inspanning vraagt, is veel concentreren bijvoorbeeld. Of als je snel overprikkeld raakt van geluiden of van beelden. Als je die de hele dag door binnenkrijgt en 's avonds in één keer verwacht, mijn brein gaat nu uit. Ja, dat is echt heel lastig. Dus ook daarin wil je overdag vaker ontspannen en herstellen. Zodat je makkelijker 's avonds kan slapen.
Ja.
En dat is een heel belangrijk onderdeel van dat herstel. Dus het inleggen van energie op die bankrekening is met name ook overdag vaker korte momenten hebben, zodat je kan herstellen.
Ja.
Niet doorgaan totdat het niet meer lukt, maar iets eerder al je herstel inzetten.
Ja. Ja, en die korte momenten van herstel overdag, ja, daar kan ik echt de VGZ-app adviseren. Zetten we ook weer even in de show notes. Naast ja, toch even alle tips die hier gegeven worden, zodat je dit als luisteraar niet nu hoeft bij te schrijven of te onthouden. Maar die VGZ Mindfulness-app, die heeft allemaal oefeningen om te ontspannen. Dus als je niet weet, ja, maar hoe ontspan ik nou? Kijk daar eens op.
Ja,
ja, het is allemaal gratis en zo. Ja,
ja, het is een hele goede app inderdaad om in te zetten. De Antire-app, dat is wat meer gekoppeld aan een oncologisch of aan de kankerherstel, is ook daarin een hele goede app. Die geeft daar ook tips voor.
Ja. Maar zetten we ook bij de show notes.
Heel fijn, ja. Dus dat is het leren ontspannen, maar vooral weten wat is hetgene waar ik moe van word overdag en wat voor soort herstel moet ik daar tegenover zetten. Dat is vaak een hele belangrijke om te weten hoe je die bankrekening weer kan spekken met je energie. Dus hoe je energie kan inleggen op die bankrekening. Dus bijvoorbeeld als ik een zware dag heb gehad op werk, dus ik ben bijvoorbeeld mijn werk is vooral heel veel nadenken en concentreren, dan helpt het mij om 's avonds dan wat meer te bewegen, zodat ik eigenlijk een handige manier heb om dat weer, ja, om mijn hoofd te kunnen ontspannen. Maar op het moment als je fysiek veel hebt moeten doen en je hebt echt meer lichamelijke vermoeidheid, en dan helpt die wandeling misschien weer minder. Dus dan is het veel meer weer een andere vorm van herstel. Dus wat voor een soort herstel past erbij? Wat voor een soort vermoeidheid ervaar je? Dat is eigenlijk de eerste stap om te gaan zetten, om te kijken, doe ik dat op een goede manier?
Ja. Ja, dus als je een lange werkdag hebt gehad met heel veel prikkels en daarin dus cognitief uitgedaagd, heel veel concentratie, je hoofd is heel erg gebruikt. Dus dan moet je hoofd rust geven en dan misschien juist meer lichamelijk bewegen. Dus dan een stuk wandelen, misschien ook zonder een podcast op het hoofd.
Inderdaad, heel belangrijk. Ja, klopt. Ja, dan zou het inderdaad heel fijn zijn om even geen prikkels te hebben. Het liefst doe je dat gedurende de dag al wat vaker, wat korte momentjes. Dat je bijvoorbeeld even naar buiten loopt, even weggaat van al die prikkels. Maar inderdaad, op het moment als je echt denkt, ik ben nu echt over die grens geweest, dan wil je het ook bewust een tijdje niet opzoeken. Wil je geen prikkels hebben. Dus om te proberen om het hoofd weer te laten rusten.
Ja. Ja, dit zijn ook echt van die ontspanningsmomenten, hè, die iemand dan heeft. En wat ik wel heel leerzaam vond aan de podcast ook over stress en of spanning en ontspanning, is dat als je daarmee begint en die ontspanningsmomentjes hebt in een vrij gespannen lijf, dan voelt het in het begin niet per se fijn. Dat je zit nog steeds in dat gejaagde in je hoofd of in je lijf. En dan lukt het soms niet om te ontspannen. En dat moet je dan ook echt leren. Dus hoe vaker je het dan doet, dan op een gegeven moment lukt het. Dus laat je niet, geef het niet op als het in het begin even niet goed lukt.
Ja, ik zie het ook heel vaak als het is echt een vaardigheid. Het leren ontspannen hebben we, nou, heel veel mensen hebben dat niet van nature al geleerd of in de loop van hun leven geleerd. Dus dat is echt een nieuwe vaardigheid om te leren. Meestal is het handig om ook echt een proefperiode met jezelf af te stemmen. Van, ik ga de 3 weken in ieder geval proberen om te kijken of dat voor me passend is. Omdat het ook eigenlijk echt iets nieuws is wat je lijf moet leren.
Ja, ja.
Dus dat is niet, het is niet zomaar geleerd.
Nee.
En vaak zien we ook wel op het moment als je daarmee aan de slag gaat, dat in één keer die vermoeidheid bijna nog harder binnenkomt.
Oeh, ja.
Dus dat het gevolg van, ik merk echt dat mijn lijf heel erg moe is, dat juist in die fase eigenlijk gevoelsmatig heel hard binnenkomt.
Ja.
Terwijl je het gevoel hebt, ik ben ermee aan de slag aan te gaan. Dus je moet er wel eigenlijk even doorheen bijna om te kijken wat de effecten zijn.
Ja. Ja. Ja, en als dan je vermoeidheid erger wordt, dan is dat dus niet het signaal dat je verkeerd bezig bent, maar dat je het dus echt nodig hebt om die rust te pakken.
Inderdaad, ja.
Inderdaad. Maar het kan wel teleurstellend zijn. Ja.
Ja, en dan is het soms prettig om met mensen erover te kunnen sparren. Dus of een professional of iemand in je omgeving, met wie je erover kan sparren van wat voor effecten het geeft en hoe het voor je is.
Ja.
Dat je niet helemaal alleen ervoor staat.
Ja, zeker. Ja, en soms voelt het ook gewoon een beetje onwennig. Het is een vaardigheid die nieuw is. En dan kan het soms ook een beetje die ontspanningsoefening een beetje zweverig zijn of iets. Ja, je moet natuurlijk iets vinden wat bij je past. Maar serveer het ook niet te snel af als zweverig. Want je moet ook een beetje wennen.
Klopt, inderdaad. Ja. En ook zoeken naar wat voor je werkt. Want voor sommige mensen is het voldoende om inderdaad te wandelen en even buiten te zijn. En andere mensen willen echt inderdaad op een matje liggen. En volledig ontspanning door bijvoorbeeld ook een mindfulness oefening. Dus het is heel erg zoeken welke vorm werkt voor je, waarin je ook echt merkt dat hetgene waarvan je vermoeid bent geraakt, dat het weg ebt. Dat weer herstelt.
Ja. Alright. Ja. Zijn er nog meer methodes om te storten?
Een belangrijk onderdeel is bij het storten is echt het herstel. Dat is echt een van de belangrijkste. Een ander onderdeel is vooral ook te zorgen dat je daarin een balans kan vinden. Dus waar ik het net ook over had, is dat we op het moment als je te veel energie hebt uitgegeven en je wilt dan ontspannen, dan is het vaak lastig. Dus meestal wil je rusten al voordat je echt moe wordt. Dus dat je het wat meer in je week en in je dagschema iets actiever al inplant. Dus je wil weten bij welke, als het heel, heel veel energie heeft gekost, dan dat je meteen kan inzetten zodat je weer kan bijkomen.
Beetje handig plannen.
Handig plannen, zeker.
Ja. En niet alleen maar doorgaan.
Nee. Inderdaad.
Dit past er ook nog wel bij.
Ja, tot het einde gaan en dan denken, nu mag ik herstellen.
Ja, ja.
Maar eigenlijk is het fijn om tussendoor al een keer te herstellen, zodat je daarna effectiever eigenlijk je andere activiteiten kan doen. Ja, want dan net doorgaan op je tandvlees als het ware, kan er ook voor zorgen dat dat de kwaliteit van hoe je het doet niet altijd even goed is.
Ja, en dat je als je helemaal tot het naadje gaat en uitgeput wordt op dat moment, dan is het herstel ook weer lastiger, denk ik.
Klopt, langer vaak.
Ja, inderdaad.
Ja, dus hoe langer je herstel duurt, hoe vaak het ook wel aangeeft tot hoever je bent gegaan.
Ja, en dat kan best wel even, maar niet dagelijks routinematig. Ja.
Nee, en vooral als je merkt dat je erin vastloopt, dan is het wel een signaal om daarin te gaan kijken, hoe kan ik dit anders gaan doen?
Ja. Zijn er nou dingen die mensen vaak verkeerd doen, die mensen vaak onhandig doen?
Wat ik vaak zie en wat ik ook bij mezelf herken, is dat het met name altijd zoeken is naar welke vorm van herstel heb ik nu nodig. En dat niet altijd heel duidelijk is. Want die signalen zijn soms niet altijd even duidelijk. Dus daar moet je best jezelf goed voor kennen om te weten welk herstel je nodig hebt. En dat het tijdig genoeg is. Dus dat het niet, dat je inderdaad niet te laat rust, maar dat je voordat je echt over je grens gaat, dat je daarvoor al hebt gerust. Als we kijken wat meer naar hoe kan je zuinig omgaan met de energie die je hebt. Dus dat je bijvoorbeeld weer kijkt naar je bankrekening. Dat je je geld handig uitgeeft. Dus dat je niet te veel daaraan uitgeeft. Dan zijn er ook nog een aantal strategieën waar je mee aan de slag zou kunnen. Nou, bijvoorbeeld de lichamelijke klachten is een belangrijk onderdeel ook wel de lichaamshouding. Dus hoe doe ik dingen? Bijvoorbeeld bij rugklachten, lang staan is een vervelende houding. Maar koken moet je ook veel staan en bewegen aan het aanrecht. Kan je dat op een andere manier doen? Dus je lichaamshouding, waar kan ik aan denken? Waar kan ik op letten? Kan ik die aanpassen? Maar als het niet lukt om je houding daarin aan te passen, kan ik dan de activiteit aanpassen? Dus bijvoorbeeld een staakruk gebruiken, zodat ik niet constant hoef te staan, maar mijn rug ook tussendoor nog even kan, op een andere manier kan belasten. Dus kijkend naar wat kan ik zelf in mijn houding veranderen, wat kan ik zelf als persoon veranderen. En als dat niet lukt, kan je ook kijken, kan ik die activiteit misschien aanpassen? Of kan ik misschien zelfs de omgeving aanpassen? Een ander voorbeeld wat ik veel hoor zijn de kantoortuinen, waarin er veel prikkels voorbij komen. kan ik dat leren als het ware? Dat ik mezelf kan leren afsluiten voor al die verschillende geluiden die ik hoor? Of is het toch handiger om met een noise canceller te gaan werken? Of dat ik toch misschien vraag op een andere ruimte te gaan zitten? Zodat je niet al die verschillende prikkels ook nog een keertje binnenkrijgt.
Ja.
Dus het is heel de vraag, aan welke knop ga je draaien? Ja. En aan jezelf als persoon, aan de activiteit. Dus kan ik misschien bepaalde dingen wel in de kantoortuin doen, of bepaalde dingen niet in de kantoortuin? Of ga ik de omgeving aanpassen? Hm. En kan ik kijken, moet ik misschien ergens anders gaan zitten?
Ja.
Dus er zijn...
Kan een beetje als zwaktebod misschien voelen. Van ja, dit moet ik toch kunnen, dit hoort zo. En misschien vindt de baas dat ook wel.
Ja.
Ja, als het jou heel veel energie kost om de hele dag maar al die prikkels... Dat je daar niet een heel goed filter zelf voor hebt.
Ja,
ja
en daar stip je meteen een ander onderdeel aan. Want een van de andere strategieën is ook wel, hoe communiceer ik over?
Hmm.
Dus hoe praat ik over wat ik ervaar en hoe kan ik dat aangeven? Want niemand ziet eigenlijk wat vermoeidheid doet. Dus het er goed over kunnen praten en met wie vertel ik wat. Want misschien in het gezin kan je weer iets anders vertellen dan aan kennissen of die wat verder van je weg staan. Of met je vrienden, familie bespreek je misschien weer andere dingen dan met je collega's. Dus wat wil ik vertellen over die vermoeidheid die ik ervaar naar andere mensen toe? Dat is ook wel een belangrijk onderdeel. Dus dat je voor jezelf eigenlijk al een goed verhaal hebt wat je kan vertellen. Omdat het zo lastig is om daar... over te praten, maar ook wat je ook zegt, het gevoel van misschien is het een zwaktebod. Hoe kan ik daar dan toch het handigst over praten met andere mensen?
Ja, want het is wel belangrijk om daarover te communiceren. En waarom eigenlijk?
Nou, ik denk dat het inderdaad een heel belangrijk onderdeel is. Wat ik net ook al kort zei, is dat mensen zien het niet.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat ze jou altijd kennen als degene die... bijvoorbeeld tot in de kroeg tot 3 uur 's nachts kon blijven hangen... of op werk altijd nog even dat extra beetje deed. En dat wordt in 1 keer anders. Dan is het soms ook lastig voor de omgeving om te weten... hoe moet ik hier nu mee omgaan? Wat is er aan de hand? En je wil eigenlijk voorkomen dat mensen voor je gaan denken... maar dat je ze kan uitleggen wat er gebeurt met jou. Dus dat is het lastige met die communicatie... is dat op het moment, er is altijd een actie en een reactie. Dus je vertelt wat en dan hebben mensen daar mogelijk gedachtes over. En juist die gedachtes die andere mensen gaan vormen... die wil jij helpen vormen. Dus dat ze het niet voor je doen, maar dat jij met ze mee kan denken.
Ja.
En dat is een belangrijk onderdeel in hoe praat je daarover.
Ja.
En wat wil je wel vertellen? En sommige dingen wil je misschien ook niet vertellen. Dus als mensen daar toch vragen over gaan stellen... dat je ook weet hoe je daar eigenlijk kan aangeven... hier wil ik het niet over hebben. En hoe je dat op een handige manier kan doen.
Kan je een voorbeeld geven?
Bijvoorbeeld een cliënt die ik onder behandeling heb gehad... waarbij met name ook die vermoeidheidsklachten heel erg naar voren kwamen... maar haar collega's nog steeds dachten... ja, maar we zien je gewoon weer. Dus we verwachten eigenlijk ook dat je meteen weer die rollen kan oppakken... die je voorheen ook had.
Mm-hmm.
Waarbij het voor haar heel lastig was om aan te geven... ja, maar hoe kan ik daarin nu zeggen wat ik wel en niet kan... En het logische van haar collega's was ook wel dat ze het niet konden... ze konden niet zien wat er aan de hand was. Ze zagen gewoon, op werk gaat het goed... maar ze zien niet wat er dan daarna thuis gebeurt. Dus doordat zij kon uitleggen wat er allemaal gebeurd was... en kon vertellen van, ja, maar hier, dit is met mij gebeurd... en daardoor heb ik ook minder energie en ga ik er bewuster mee om... En met een heel duidelijk plan kwam, dit kan ik wel doen en dit ga ik niet doen. En ik wil eigenlijk liever niet dat jullie tijdens het werk daar maar gaan vragen hoe het met me gaat. Want daar heb ik op dat moment, moet ik daarvoor te hard schakelen. Is eigenlijk een soort plan gemaakt samen met haar collega's. Wanneer kan ik er wel over vertellen en wanneer ben ik aan het werk? Zodat ze duidelijker is ook naar de collega's toe wat er wel en niet kan.
Ja, ja.
Maar
mooi.
Dat is echt uitstippelen met elkaar. Dus wat wil je daarin?
En ook leren je grenzen daarin aan te geven.
Klopt.
Ja, en die grenzen ook over te brengen. Ja,
ja inderdaad. Ja. En ook dat, in heel veel gevallen, is dat ook weer eigenlijk een vaardigheid.
Ja,
die je
zeker.
Ook niet zomaar even... Er is iets bijgekomen in heel veel gevallen... als het bijvoorbeeld wel gekoppeld is aan een diagnose. Hoe praat ik daarover? Dat is niet iets wat je vaker misschien al hebt gehad.
Ja.
Dus dat is wel vaak ook weer iets nieuws om te zoeken... wat voor je past. Ja, en nog een ander voorbeeld, bijvoorbeeld bij verjaardagen. Dus dat er veel gebeurt op dat moment, maar dat iemand veel de vraag krijgt, goh, hoe gaat het nu eigenlijk met je? Dus bijvoorbeeld laatst een mannelijke cliënt die dan in zo'n verjaardag dan 3 keer dezelfde vraag krijgt, van hoe gaat het nu eigenlijk? Maar op dat moment eigenlijk helemaal niet wil bespreken hoe het gaat. En dan ook niet weet van hoe geef ik dan die grens aan van ja, vandaag wil ik daar eigenlijk liever even niet over hebben. Kan dat op een ander moment? Of ik wil het gewoon even een paar korte zinnen voor jezelf al hebben, zodat je die kan neerzetten van ja, vandaag even niet. Laten we vooral gezellig de verjaardag gaan vieren. Dus dat je op die manier het soms echt wel een beetje kan nadenken van tevoren. Ik verwacht deze vragen al. Oh ja. Hoe ga ik daarmee om?
Ja, en dat je toch naar die verjaardag kan gaan. Inderdaad. Want dat is juist ook weer op een bepaalde manier storten. Met je sociale leven.
Ja, inderdaad. Ja toch. En wetende dat je ook weer ook wat leuke mensen weer tegen kan komen. En dat je daar weer energie van kan krijgen. Is ook een belangrijk onderdeel. Ja.
Ik hoorde laatst overigens voor de vragensteller, hoe gaat het eigenlijk met je? Is misschien beter de, hoe gaat het vandaag?
Ja, dat is een hele
wat beperkter
vraag.
Is.
Ja, inderdaad. Ja, in plaats van in zijn algemeenheid.
Ja. Ja. Maar dat is voor de vraagensteller.
Ja, dat is, die kan ook heel veel leren. Ja. Ja.
Dat is dat, denk ik.
Ja, dat is de communicatie. Ja. En wat een ander belangrijk onderdeel ook wel is in de energiebesparende strategie, is bij jezelf na te gaan, waar liggen mijn belangrijkste prioriteiten en normen? Hm. We hadden het toen straks al helemaal eigenlijk in deel 1 over vermoeidheid, is dat we, als je kijkt naar wat mensen vaak inleveren, je gaat toch ergens iets minder doen. Om daar echt strak naar te gaan kijken, waar vind ik het belangrijk om mijn energie op in te zetten? Moet ik alles blijven doen? Moet ik het misschien op een andere manier gaan inrichten? Kan ik dingen overdragen aan iemand anders? Maar echt een beetje de analyse in te gaan, wat vind ik nou belangrijk om te gaan doen? En welke normen hangen daarachter? Want dat kan vaak ook wel helpend zijn om te weten, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Is dat zo gegroeid? Of is dat ook iets wat ik voor mezelf heel belangrijk vind? Of vind ik dat belangrijk binnen mijn rol, bijvoorbeeld als moeder of als werknemer? Dus echt om te kijken, wat hangt er nou achter? Dat kan je soms wel inzicht geven op waar je zou kunnen besparen. Of dingen die je zou kunnen loslaten. Of juist weten, daar wil ik op inzetten. Ja. Dus die prioriteiten en normen zijn wel ook belangrijk om onder de loep te nemen.
Ja, ja ik vind dat een heel mooi moment ook voor mensen om eens, neem er eens de ruimte voor. Wat vind je eigenlijk belangrijk? En over nadenken wat je belangrijk vindt in het huishouden of in het werk. Of hoe je bent als mens, zodat je ook beter kan nadenken. Waar wil ik mijn tijd aan kwijt zijn? Of doe ik dit wat ik doe alleen maar voor een ander?
Klopt, ja. Ja. Ja, ze geeft echt een stukje zelfbeeld weer van waar sta ik. Ja, klopt. Ja, dus dat is ook wel iets wat kan helpen daarin. Om te weten, hoe ga ik mijn balans indelen?
Ja. Ja, en soms is dit natuurlijk helemaal niet meer zo goed te bedenken. Wat nou noodzakelijk is. Wat je misschien wel kan minderen of niet kan minderen, omdat je zit er zelf middenin. Ja, dat hadden we in deel 1 ook al kort over. Maar dan is het dus goed om een soort sparringpartner te hebben. Hè? Om dan iemand te hebben die even met je meekijkt. Kan ook gewoon een vriend zijn natuurlijk. Hoe je daar goede keuzes in kan maken.
Ja, ja klopt. Ja, en op een gegeven moment, dingen zijn gegroeid zoals ze zijn gegroeid vaak. Het is fijn om dan even terug te kijken, sta ik er helemaal achter. Ja, en een sparringspartner is zeker heel prettig om met iemand te gaan kijken, waar sta ik nu eigenlijk en waar wil ik naartoe?
Ja. Kan je een voorbeeld geven hoe dit mis kan gaan? Het prioriteren van dingen en dus er niet zelf over nadenken wat je zelf eigenlijk belangrijk vindt?
Ja, nou dat is met name ook, het leven is wel heel dynamisch. Er komen altijd weer dingen bij of er gaan weer dingen af. En dat is iets wat vaak gewoon gebeurt, waarbij de verwachting kan zijn dat je alle ballen omhoog moet houden. En daarin kan dat heel lang goed gaan. Maar op het moment dat er iets gebeurt waardoor het niet meer lukt om alle ballen omhoog te houden, dan kan het heel goed zijn om eens te kijken, kan dat anders? Kan er een bal kunnen die ballen kleiner worden? Hm. Bijvoorbeeld inderdaad met mensen die een aandoening hebben en merken van ik wil weer opbouwen met werk, want dat vind ik heel belangrijk, want het geeft me heel veel waarde, het werk. Is met name ook wel te kijken, past dat dan ook wel met alle andere dingen die ik daarnaast nog te doen heb? Bijvoorbeeld, ik wil ook nog elke vrijdagavond toch met mijn vrienden afspreken. Of ik wil nog elke zaterdag met elkaar dineren bijvoorbeeld. Kan ik dat op een andere manier doen, waardoor ik nog wel contact met mensen heb, maar dat het ook past in combinatie met de opbouw met werk. Hm. Dus daarin wat kritisch naar jezelf kijken, hoe belangrijk vind ik deze onderdelen? Bijvoorbeeld hobby's ook kijken van hoe belangrijk zijn deze hobby's voor me? Wat brengt het me? Maar ook in werk. En dat kan desnoods gewoon zijn met cijfers geven aan alle activiteiten die je doet. Hoe belangrijk vind ik dit nu voor me?
Ja.
Dus dat kan heel, heel pragmatisch. Je kan natuurlijk ook nog veel dieper op ingaan. En dan hebben we gelukkig ook veel zorgprofessionals. En ik denk natuurlijk ook heel erg aan de psychologen. Die daarin ook kunnen meedenken. Ja. Om te kijken, waar sta je als persoon?
Ja. Ja, en hierin neemt in sommige levens de schermtijd heel veel tijd in beslag. Wat ja, denk ik niet per se helpt in vermoeidheid. Want je krijgt juist heel veel prikkels. En ook nou ja, soort van weer de verplichting van ik moet dat en dat en dat ook doen. Wat mijn vrienden bijvoorbeeld allemaal doen. Dus misschien is dat ook goed om een cijfer te geven. Van hoe belangrijk vind ik schermtijd eigenlijk? Ja. En hoeveel zit ik erop?
Klopt. Ja, ja. En wat wil je er vooral uithalen inderdaad? Dus wat geeft het schermtijdje? Is het met name afleiding? Of gebruik je het ook omdat je het heel belangrijk vindt om te zien wat er gebeurt bij je vrienden?
Ja.
En kan je daarvoor misschien ook, als je het dan hebt over planning, wat kijken van, goh, ik vind oké dat ik voor mezelf twee keer 10 minuten erop zit. Is dat ook voldoende? Of moet het de hele dag door?
Ja.
Dus daarin kan je ook kijken in je planning weer van hoe scherp kan je daarop zijn?
Ja.
Een ander onderdeel, en schermtijd is natuurlijk ook een technologisch iets. En dat is denk ik ook, als we het dan toch hebben over die strategieën, kan je soms ook kijken hoe bijvoorbeeld een technologie of een hulpmiddel je kan ondersteunen om iets makkelijker te maken, om je energie te besparen. Ja. Nou, huishouden kan soms voor mensen ook heel intensief zijn, om er ook nog te moeten doen, om erbij te hebben. Maar het inzetten van bijvoorbeeld een robotstofzuiger kan al helpen om daarin te zeggen, dan bespaar ik een beetje energie. De technologische ontwikkelingen gaan heel hard. Wat zijn de mogelijkheden om daardoor misschien dingen in te kunnen zetten, zodat activiteiten minder zwaar voor je kunnen zijn? Een ander voorbeeld is het inzetten van spraakherkenning. Als je last hebt van je handen bijvoorbeeld, kan het heel intensief zijn om constant te moeten typen. Hoe kan je dan misschien wel met spraakherkenning gaan werken of met dicteren, zodat je minder hoeft te typen. Dus dat je je handen minder hoeft te belasten.
Ja.
Dus het zijn allemaal die praktische kleine dingen die een activiteit kan verlichten. En ik denk dat dat de belangrijkste besparende strategieën zijn om daar kritisch op te zijn.
Ja. 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 Dan gaan we naar het begroten van de energie. Waarom doe je dat? En hoe doe je dat?
Ja, het begroten is ook wel wat meer te gaan kijken hoe kan je daar handig mee omgaan. Dus het stukje balans is daarin belangrijk. Dus waar we net ook over hadden, je wil energie inleggen, maar dan wil je ook wat weten voor de toekomst, hoe ga ik daarmee om? Dus als je weet, er komt straks een grote uitgave aan, dat je daar dat je al weet en daar kan ik op inzetten. En dat is met name plannen en doseren. Dus een goede balans maken in je week en in je dagschema is daarin wel een heel belangrijk onderdeel. Waar we het straks ook over hadden, liever vaker per dag herstelmoment, zodat je het kan volhouden. Maar het is handig om het ook echt te gaan plannen. Want op het moment dat het niet in de planning staat, dan is het die vaardigheid die we nog niet goed beheersen. En dan komt het niet op de voorgrond.
Ja.
Dus daarin kan het heel helpend zijn om het bijvoorbeeld wel op te schrijven. Of het ook echt in te plannen in je agenda, zodat je er ook echt wat meer ruimte voor pakt.
Ja.
Dus dat is hetgene met het begroten, is het met name ook wat meer op de toekomst gericht. Dus hoe ga ik daar voor de toekomst mee om? Wat heb ik nodig voor de toekomst daarin? En daarin is het uitschrijven en het vooruitplannen een heel belangrijk onderdeel.
Ja. Ja. Ja, het helpt ook om dan echt, als je eraan wil voldoen, dat het ook echt tijden natuurlijk is dat het lukt. Dat je er ook van geniet. Dat als je even naar buiten gaat, dat je dat ook lekker vindt. Dat helpt ook om het vol te houden. Dat helpt mee in je planning.
Klopt.
Is het nou een handig moment daarvoor?
Ja, inderdaad. Ja. Ja, want een activiteit die je 's ochtends doet, die kan anders worden ervaren dan als je het einde van de dag het doet.
Ja.
Dus het is heel erg inderdaad ook kijkend naar wat is er nodig op dat moment. En komt het me op dat moment ook goed uit? Is het een handig moment? En op het moment als het te veel energie kost, kan ik het ook misschien inkorten of kan ik het op een andere manier doen.
Ja.
Dat ik het wel kan doen, maar dat het wel waarde geeft of dat het plezier geeft. Maar is het dan handig om daar wat op een kleinere manier naar te kijken?
Ja. Ja. Nou, buiten storten, besparen en een goede begroting maken, wat kan verder nog helpen?
Ja, wat ik in deel 1 van de podcast ook al aangaf, is dat bewegen wel een hele belangrijke voorwaarde is. Dus dat je conditie op peil blijft. En eigenlijk zijn deze strategieën met name ook wel bedoeld om ruimte te hebben, zodat je je conditie kan opbouwen. Dus het bewegen is wel iets wat wel fijn is om binnen die dagplanning te hebben of in die weekplanning, om te kijken hoe kan ik mijn conditie goed in ieder geval op peil houden.
Hm.
Dus dat is wel een belangrijk onderdeel in het energiemanagement verhaal.
Ja. Ja. En wat is goed om voor de luisteraar om in het oog te houden als doel bij dit alles?
Nou, je wil met name een eigen gouden combinatie. Dus echt iets wat op jouw lijf is geschreven. Een gouden combinatie van een goede balans tussen wat is noodzakelijk aan activiteit in het dagelijks leven en de dingen die je wilt doen. Ja. Dus die energie ook weer geven.
Ja, ja. Mooi. Ja, nu is er dus heel veel verteld. En dan gaat de luisteraar nu aan de slag. En die denkt, waar moet ik beginnen? Ja. Kan jij de luisteraar een zetje in de goede richting geven?
Een belangrijk punt vind ik vooral dat je zelf kritisch blijft op wat voor een soort herstel heb je nodig. Dus dat dat eigenlijk een heel belangrijk onderdeel is om daar goed naar te blijven kijken. Een ander belangrijk onderdeel vind ik ook echt wel het puzzelen van hoe kan je vaker korte momentjes op een dag inzetten, zodat je in balans blijft. Dus vooral heel veel afwisselen van activiteiten.
En tussendoor herstelmomentjes.
Herstelmomenten, klopt, ja. En bekijk hoe je ook kan besparen op activiteiten. Dus het hoeft niet te zijn dat activiteiten weg moeten. Maar hoe kan je een activiteit anders doen, zodat je er niet, dat die niet heel veel energie kost. Maar dat je het wel nog kan blijven doen. Dus vooral besparen binnen die activiteiten. Ja. En puzzel daar zelf mee, maar puzzel ook vooral met anderen. Ja. Dus ga zoeken met mensen om te kijken hoe kan ik dit het handigst doen. Sparren met elkaar. En er zijn professionals, zorgprofessionals, bijvoorbeeld een ergotherapeut. Maar het kan ook dat je zegt, pas beter bij een psycholoog of misschien beter bij een fysiotherapeut. Om te gaan zoeken naar hoe kan ik hier grip op krijgen. Ja. Als je het gevoel hebt dat je die grip kwijt bent.
Ja, ja. Ja, en als je dan overdenkt van naar een ergotherapeut of een psycholoog of een fysio. Begin eens bij de huisarts.
Inderdaad,
dan kan de huisarts met jouw verhaal meedenken. Nou, hier denk ik dat je echt wat aan hebt, meer aan hebt.
Dat kan bijvoorbeeld ook een praktijkondersteuner zijn.
En soms een combinatie van van die drie mensen. En dan verwijs ik nog heel graag naar de show notes, waar een rijtje staat met de dingen die we besproken hebben. Wat handige apps, verwijzingen daarnaar, websites en de andere podcasts waar we het over hadden, over slaap en spanning en ontspanning. Nou, luisteraars, succes. Ik hoop dat jullie dit in de praktijk kunnen brengen. Als je vastloopt, ga eens naar de huisarts. Yvonne, ontzettend veel dank voor jouw uitgebreide uitleg.
Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Leuk om over te praten.
En luisteraars, nogmaals succes en tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!